Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
De stegosaurussen zijn van veraf duidelijk te zien. Als donkere, stekelige vormen steken ze scherp af tegen de lichtgele kleibodem waarop ze grazen. En niet alleen hun vorm maakt ze zo zichtbaar. Ook dat iedere stegosaurus zo groot als een auto is en dat ze met een hele kudde zijn. Zo'n 20 dieren, grotere en kleintjes, grazen de taaie planten af die groeien tussen de enorme rotsblokken die hier overal in het dal verspreid liggen. De dieren doen geen enkele moeite om zich te verstoppen. En dat is opvallend, omdat uitwerpselen in het gebied ze bewust zouden moeten maken dat dit het jachtterrein is van de grootste rover van hun tijd, het late Jura van zo'n 150 miljoen jaar geleden. Een rover die de groep op dit moment al gadeslaat. Waar roofdino's in verhalen altijd brullend, grommend en snuivend naderen, is deze Allosaurus van 10 meter lang muisstil. Met lichte tred plaatst hij zijn reusachtige drietenige achterpoten zo dat er nauwelijks iets kraakt. Hij moet de groep tot zo'n 30 meter naderen om kans te maken met een sprint een van de kleinere stegosauriërs te grazen te nemen. Zijn lange, gebogen nek spant zich. De smalle kop staat schuin van inspanning. Even verderop stappen de kleintjes nog speels tussen de volwassen dieren door. De stegosaurussen hebben nog geen idee wat hen bedreigt. Langzaam opent zich de bek met tientallen kleine zaagtanden. Het is tijd voor de sprint. Als je denkt aan een grote, tweebenige vleeseter, ja, begint iedereen over Tyrannosaurus Rex, de koning der dinosauriërs. Maar zo'n 100 miljoen jaar eerder was er al zo'n roofdier, dat weliswaar iets kleiner was, maar lichter en sneller gebouwd en minstens net zo'n gevaarlijke jager.
The Allosaurus, the king and lion of the Jurassic, the apex predator.
Allosaurus is the most common killer in these lands. 9 meters long, with a battery of saw blade-like teeth and powerful clawed forearms. Allosaurus is a formidable hunter.
These are the lions of the Jurassic, the top predators of their age.
Yeah. Allosaurus is zonder twijfel een van de gevaarlijkste jagers die ooit op aarde heeft geleefd. En toch heeft iedereen het altijd over T-Rex. Vandaag niet, vandaag gaan we je alles vertellen over Allosaurus. Nou, als je het mij vraagt, een wreed en gevaarlijk beest, en ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen van Maarten, maar hij noemt dit dier zelf...
Ja, het doet een beetje aan Sauron denken.
Aan Sauron.
Sauron.
Ja, hè? Ja, de Sauron van het Jura. Welkom bij Allosaurus, welkom bij Dinocast.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij DinoCast.
We zijn deze week te gast bij Naturalis. Nou, dat heeft geen Allosaurus staan, maar wel iemand die er alles van weet. En onderzoeker Pascha van Bijlert heeft een Allosaurus model voor ons meegenomen. Dat gaat helpen. En we kennen Pascha van onze tv-serie, waar die ons wekenlang waarschuwde voor allerlei vreselijkheden bij de opgraving van zijn Naturalis-team. Paleontoloog Pascha van Bijlert houdt ons, tot we deze ultieme reisbestemming bereiken, van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.
Pascha, wat een wonder dat we jou in beeld hebben gekregen.
Is het een beetje vol te houden daar wel dan?
Nee, maar we doen het toch. Heel veel water drinken, hoeden op natuurlijk. Proberen om niet op losliggende stenen te trappen, want er kan zo een ratelslang uitspringen.
Heb je er zin in, Maarten, als je dit zo hoort?
Nee.
Ja, en toen al die afschrikking niet werkte en we toch kwamen, toonde hij ons getooid met karakteristieke cowboyhoed en grote zonnebril de opgraving van, jawel, een Allosaurus.
Pascha, jij bent bezig. Zeker. Hier liggen twee Allosaurussen.
Ja, yeah, gaaf toch? Al die donkere, zwart-paarsige stukken,
die?
Dat is eigenlijk pop.
En hoe weet je nou hoe compleet deze Allosaurus is?
Het is een beetje vroeg om die call nu al te maken. Ask me again in 3 years.
3 years? I will.
We zijn nu 1 jaar verder en we hebben de woestenij van Wyoming verruild voor een koele zaal in Museum Naturalis. En we zijn nog geen paar minuten bezig, maar het wordt altijd voor mijn eerste overwinning op Maarten. Let maar op, want hoe kwam Pascha bij de dino-wetenschap terecht?
Het is waarschijnlijk een veel voorkomend verhaal, maar bij mij begon het denk ik wel bij Jurassic Park.
Kijk, Maarten kijkt vermoeid.
Nee, ik kijk niet vermoeid, maar ik kijk even naar Gijs, want die vindt dit het fijnste om te horen. Hij heeft dat ook zo gewerkt, geloof ik.
Ja, zeker.
Ik heb Jurassic Park natuurlijk gezien toen ik al ruimschoots volwassen was.
Ja.
En niet op mijn achterhoofd gevallen en wel eens wat had gelezen en begreep wat een volstrekte flauwekul het eigenlijk was.
Maar het inspireerde Pascha, begrijp ik.
Het heeft, ja, wij hebben vroeger de videoband, die had je toen nog helemaal grijs gedraaid, letterlijk. Op een gegeven moment deed hij het gewoon niet meer. Het heeft gewoon een hele generatie aan wetenschappers geïnspireerd, heb ik echt het idee. Want die eerste film, daar staan de wetenschappers nog wel ook echt centraal. En is het nog gaaf om een wetenschapper te zijn. En er komen er ook nog eens dino's in voor, dus ja, echt fantastisch.
We gaan het met jou hebben over Allosaurus. Is Allosaurus, is dat een passie van jou of geldt het meer voor alle vleeseters?
Kijk, mijn lievelingsdino is heel saai wel gewoon T-Rex.
Omdat ook
omdat toch? Ik heb ook gewoon zoveel onderzoek gedaan naar tricks.
Ja, kijk, die T-Rex is een ziekte die je oploopt doordat je interesse start vanwege die klote film. Dus dan raak je besmet en je raakt dat virus niet meer kwijt. Het is net als een koortslip eigenlijk.
Nou, en dat is dus Allosaurus. Vergeleek hij nou T-Rex met een koortslip?
Okay. Interesse voor, je weet dat koortslip, dat is een virus.
Maar dat betekent dat
en
eigenlijk
dat, als je dat eenmaal hebt, dan raak je het nooit meer kwijt.
Dus eigenlijk een groot deel van de samenleving heeft ook een T-Rex aandoening zonder dat ze dat weten dan.
Want ja, dat denk ik wel. Ja.
Nou, voorbijgaand aan
ik
deze...
Ik heb het dus niet. Ik ben niet besmet.
Ik probeer het echt, maar... Kijk, dit is in een notendop het probleem van Allosaurus. Want Allosaurus staat altijd in de schaduw van T-Rex. Dat is het probleem. En tegelijkertijd gaan we hier een hele aflevering over praten. Want het is, toen hij leefde, was het zo ongeveer de grootste roofdier dat de wereld ooit had gezien.
We moeten hem even in de tijd zetten.
Ja. Oké, vooruit. Op voorwaarde dat het woord T-Rex deze aflevering niet meer valt. Allosaurus werd gevonden in Amerika, maar ook in Europa. En leefde in het Jura-tijdperk, zo'n 155 tot 145 miljoen jaar geleden.
Ja, hij is veel ouder dus dan de T-Rex.
Allosaurus en T-Rex hebben elkaar nooit ontmoet.
Nee. Allosaurus leefde langer geleden ten opzichte van T-Rex dan T-Rex ten opzichte van ons.
Ja.
En dat is al bizar om even bij te stil te staan natuurlijk.
Pasha is geen klassieke paleontoloog, maar eigenlijk een bewegingswetenschapper met een bizarre passie voor dinosauriërs. En welke dino's zijn het meest interessant als je naar hun bewegingen kijkt? Ja, dat zijn vleeseters, zoals bijvoorbeeld de Naturalis Tyrannosaurus Trix en onze Allosaurus van vandaag. Waarom juist die? Nou, omdat ze niet op vier benen lopen, maar op twee. En ja, dat is bijzonder.
Ik vind tweevoeter dino's in het algemeen heel interessant. Deels omdat op twee benen lopen is gewoon heel bijzonder. En dat is een van de eerste dingen die wij ons afvroegen toen we Trix voor het eerst zagen. Is hoe kan het dat zo'n groot dier toch op twee benen liep? En ja, zo'n T-Rex komt niet opeens uit het niks. Die is ontstaan door jaren aan evolutie. Dus eigenlijk wil je die hele lijn vanaf de eerste dino's wil je gaan volgen om te kijken van ja, hoe kom je daar uiteindelijk? En daar is Allosaurus eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Die doet heel veel dingen die T-Rex uiteindelijk op een heel overdreven manier doet. Die doet Allosaurus al en al miljoenen jaren ervoor.
Dus eigenlijk is de Allosaurus op een beter moment in de evolutie gestopt. Is die praktischer dan T-Rex?
Ja, ik vind van wel. T-Rex lijkt eerder op een groteske doorgeschoten killerclown met een veel te grote bek en veel te kleine pootjes. Maar bij Allosaurus lijken die verhoudingen wel te kloppen. Dus laten we T-Rex opzij zetten, nu. We vergeten nu T-Rex. We kijken naar dit prachtige skelet wat hier voor ons op tafel staat, want Naturalis heeft geen Allosaurus. Laten we even kijken naar de bouw. Want hij verschilt in heel veel opzichten van T-Rex.
Als een leek naar dit plaatje kijkt, ja. Hè, of naar dit modelletje wat voor onze snuffert staat, dan zal hij direct zeggen, oh, dat is een soort T-Rex.
Ja.
He, want het oogt ongeveer, als je er niet al te veel van af weet, oogt het precies hetzelfde. He, dus kennelijk, en dat kennelijk vond de evolutie dit een nuttig product, om het maar even zo te zeggen.
Een Allosaurus ziet er eigenlijk uit zoals in de hele dino-wereld, in de hele dino-tijd, de meeste vleeseters eruit zien. Met twee poten waar die op loopt en twee voorpoten waar die mee kan, waar die mee kan grijpen.
Kanon van een kop.
Kanon van een kop. Maar er zijn wel een paar dingen die we echt even moeten bespreken met jou, Pasha. Zullen we beginnen met... Maarten vroeg het net.
Hoe herken je een Allosaurus? Dus de vraag is natuurlijk, hebben we het over een echt mooi skelet in een museum of hebben we het over een speeltje? En de meeste mensen komen eigenlijk misschien vaker dino-speeltjes tegen. En dan is het eigenlijk zo, als hij drie vingers heeft aan zijn handen en twee kleine hoortjes boven zijn oog of net voor zijn ogen, dan heeft de maker waarschijnlijk bedoeld een Allosaurus te maken.
Ja, Maarten kijkt even verbaasd naar het model. Zijn vingertjes afgebroken.
Ja, dat is afgebroken.
Dus dat is niet de bedoeling.
Zijn middelste vinger is helaas afgebroken. En eigenlijk is dat niet zijn middelvinger. Eigenlijk is dat zijn wijsvinger. Want hij heeft er drie. Die begint bij de duim, bij de wijsvinger en dan de middelvinger.
Dus zijn ringvinger en zijn pink zijn eigenlijk verdwenen in de evolutie. Oké, dus drie vingers, check. Kleine hoorntjes boven de ogen, check. Op die klauwen komen we later ook terug. Maar we beginnen bij wat ons meteen opvalt. Allosaurus is weliswaar 10 meter lang, maar tegelijkertijd een heel licht gebouwde dinosaurus. Die moet, denken wij, een goede sprint in de benen gehad hebben. Maarten zei het net al, hij is heel rank gebouwd.
Ja.
Is dit een snelle loper?
Het meest formele antwoord wat ik je kan geven is, vraag het me over een stuk of drie jaar als ik klaar ben met mijn onderzoek. Maar ik heb voor de BBC heb ik al wat simulaties gedaan. Dat was een onvolwassen Allosaurus, ongeveer 750 kilo, zo groot als een paard. En die kon wel boven de 40 kilometer per uur.
Poepie, dat
is best snel.
Dat is behoorlijk rap, ja. Maar kijk, vergelijk het met een loopvogel met een staart. Weet je, die kunnen ook flink hard rennen als je maar genoeg beenspieren hebt. En Allosaurus is nog niet zo zwaar dat hij zich zorgen moet gaan maken van, ja, ga ik mijn benen breken als ik te hard ren?
Zoals T-Rex.
Misschien. Ja.
Maar, hoe hard kan een struisvogel lopen?
Dat is een leuke anekdote. Ongeveer 70 kilometer per uur. En dit weten we omdat een bekende bioloog is inmiddels overleden. Robert McNeil Alexander. Die heeft in de jaren 70 gezien naar Afrika afgereisd. Heeft hij er eentje achterna gezeten in een jeep. Dus die 70 kilometer per uur is onbetrouwbaar. En ja, andere tijd. Hij heeft het vrouwtje in kwestie, heeft hij achteraf afgeschoten. En helaas alle spieren ontleed. Ja, het is heel zielig. Maar dit is hoe we het weten.
Wetenschap is hard, Maarten.
Ja.
Ja, maar onderzoek is onderzoek. Dan moet je ook soms... hoe is het ook weer met de omelet?
You can't learn to ski jump without breaking legs. And you can't make an omelet without...
Breaking eggs!
Ja, Maarten doelt op het spreekwoord dat je geen omelet kunt maken zonder eieren te breken. Met andere woorden, als je een bepaald doel wil bereiken, moet je daarvoor andere zaken opofferen. In dit geval geen ei, maar een complete struisvogel. Alles voor de wetenschap. Maar dat was dus in de jaren 70.
Er zijn recentere schattingen en die zijn wat humaner gedaan. Daar hebben ze GPS-trackers op die beesten geplaatst en ze achterna gezeten in een quad en daarna niet afgeschoten. Dus daar was ik
en die haalde ook zo'n 70 km per uur.
Nee, dat was iets langzamer wel. Maar daar wisten ze niet zeker of ze echt of die struisvogels echt het idee hadden dat ze in levensgevaar waren.
Okay.
En snelheidsindicatoren op auto's zijn notoire overschatters van de daadwerkelijke snelheid.
Goed, Allosaurus was dus niet zo snel als een struisvogel, maar waarschijnlijk een prima renner.
Nou, denk ik wel dat heel veel van die theropoden, tweebenige vleeseters, dat fenomeen gemeen hadden. Ze konden allemaal waarschijnlijk wel aardig snel rennen.
En wat betekent de naam Allosaurus? Allo is Grieks voor andersoortig. Nou, dat zit zo. De ontdekkers vonden als eerste de ruggenwervels van het dier in Colorado in 1877. En toen ze die beter bekeken, concludeerden ze dat ze er anders uitzagen dan die van de dino's die tot dan toe waren gevonden. Nou, hoezo anders? En dat brengt ons op het tweede deel van de naam, Allosaurus fragilis. Fragilis betekent breekbaar. Ze vonden dus dat de wervels er lichter, breekbaarder uitzagen.
En daarom heet hij fragilis, maar eigenlijk is dit dus een kenmerk die je bij heel veel theropoden tegenkomt. Dat ze heel licht gebouwd zijn, holle wervels hebben. Die zijn ook verbonden met de luchtzakken vaak.
Dus je bedoelt eigenlijk bij Allosaurus toen hij ontdekt werd, toen viel dat nog op. Maar nu weten we dat eigenlijk heel veel theropoden zo licht gebouwd zijn. Zo fragiel gebouwd zijn.
Ja. Ja. Ja, en ik weet ook niet of hij echt fragiel is, maar... Nee,
hij ziet er niet zo fragiel uit. Wat mij opvalt is, die nek die lijkt in ieder geval langer dan die van T-Rex.
Inderdaad. De nek, de halswervels lijken iets langer. Hij heeft 9 halswervels. En die kop is in verhouding tot een T-Rex dan, is wat korter. Een Allosaurus heeft in verhouding helemaal niet zo'n heel grote kop. In vooraanzicht is hij ook vrij slank zelfs.
Juist, en dat zie je nog eens extra goed als Pasha er wat foto's bij pakt van de enige echte Allosaurus die we in Nederland hebben staan. Ja, die staat niet in Naturalis of het Oertijdmuseum. Sterker nog, hij staat eigenlijk niet eens in een museum. Of, nou ja, half. De enige echte Allosaurus die wij in Nederland hebben, zeg maar... die staat in het museum. Weet je waar die staat in het museum? Nee. In de museumwinkel.
Oh ja?
Ja, ze hebben dus, kijk...
Er staat dat ding in Den Haag, of niet?
Ja, hij staat daar tussen. Kijk, tussen de...
Ja, toch vind ik dat heel verstandig, omdat de museumwinkel in toenemende mate natuurlijk het centrum van het museum is.
Ja, ik vind het heiligschennis.
Ik begrijp dat jij dat zo zegt, maar ik heb er in die zin begrip voor... dat ik alles heb voorgesteld om alle museale zaken die alleen maar afgevinkt moeten worden door mensen die de Mona Lisa willen zien, maar voor de rest geen bal geïnteresseerd zijn in het Louvre, dat allemaal in de museumwinkel reeds zichtbaar is. Dus dan kun je het afvinken, kun je meteen opdonderen, ja, nadat je een briefkaart hebt gekocht.
Ik snap dat. Maar ik vind dit natuurlijk... hoeveel is zo'n Allosaurus wel niet waard? Ik denk dat het is, dat dier is ongeveer voor de helft intact, de andere helft niet. Maar dat is voor een Allosaurus best oké. Het is een echte, weet je wel. Dit is tonnen tot misschien wel een miljoen euro waard. En dat staat gewoon in het museumwinkel. Oké, zelfs hier zijn we het niet over eens. Maar goed, we kijken nog eens naar de foto van Allosaurus. En ja, daar zijn we het dan wel over eens. Het valt wel op. Een lange nek met een relatief klein hoofdje eraan. En dat kunnen we goed zien, omdat Pasha ook zijn eigen hoofd erbij heeft gezet.
Je ziet het niet waar hoe licht gebouwd die schedel is. Hè?
Hoe smal die schedel dus eigenlijk is. Ja, we zagen net even een foto van Pasha. Die zullen we ook zeker even op de socials zetten. Een foto van Pasha met daarnaast. Ja, Maarten, kijk.
Ja, het is heel leuk.
Ik ben iets dichter bij de camera, maar het scheelt niet veel. Hè? Dus mijn hoofd is eigenlijk niet heel veel smaller dan die van een Allosaurus.
Nee.
Dat zou je bij een T-Rex bijvoorbeeld niet zeggen.
Terwijl jij relatief gezien een smal hoofd hebt.
Ook dat nog. Allosaurus is een metertje of 8.
Ja.
Dus dat is nogal het verschil. Jullie hoofd is ongeveer even smal, alleen hij is 8 meter en jij niet.
Een volwassen exemplaar is 8 meter.
Dan was ik maar 8 meter.
Zou jij 8 meter willen zijn? Hoe kom je aan een behuizing en partner vinden?
Nee, maar het is 8 meter inclusief zo'n lange staart. En volgens mij is het hebben van zo'n staart dus wel echt heel handig.
Ik wil nog even naar die schedel. Want die bek. Die bek is heel anders dan we die kennen van T-Rex. Allereerst de tandjes, Pasha. Het zijn kleinere tandjes.
Ja, dit is eigenlijk heel leuk. Ik weet niet of jij dit vorig jaar toen je bij ons was ook hebt meegemaakt zelf. Het komt gewoon heel vaak voor dat als je in de Morrison Formation aan het graven bent, dus in het Jura, eind Jura van ongeveer Noord-Amerika, als je daar aan het graven bent, dat je dan een los Allosaurus tandje tegenkomt. Want nou ja, die beesten hadden er een stuk of 70 in de bek, denk ik. En een vleesetende dino, net als eigenlijk volgens mij alle dino's, net als bijvoorbeeld haaien, die wisselen altijd hun tanden. En ja, dus je kan ze heel vaak tegenkomen. Dat is echt heel gaaf.
Wemelt van de Allosaurus-tanden en de T-Rex-tanden. Ja. En die tanden, die zien er... het zijn natuurlijk hele scherpe, spitse tanden. Ze hebben ook karteltjes, toch?
Zeker, ja. Ik had er 4 jaar geleden had ik het geluk dat ik er eentje vond. Die viel wel meteen uit elkaar, dus ik moest hem in elkaar lijmen toen. Maar ja, dat kunnen we. En die had zo zijn kartelrandjes nog. En dat is iets wat je bij de meeste... Ze hoeven niet eens heel goed bewaard te zijn. En je vindt ze al met kartelranden. Dat is echt heel leuk.
Wat is het nut van die kartels? Dat het, als je het vlees eenmaal aangehapt hebt, dat het een beetje...
Ja, het is wat makkelijker snijden inderdaad. Hè? En het is een beetje een goed mes. Als je ergens door een steek heen wil snijden, dan zitten er ook karteltjes op.
Oh, dat op die manier.
Het zijn eigenlijk allemaal steekmessen.
Ja, nee. Al die kartelmesjes die je koopt en die eigenlijk al na 5 jaar gebruik in een huishouding zo bot zijn als het mij enigszins kan.
Daarom wisselt die Allosaurus natuurlijk zijn tanden ook.
Ja.
Precies, we moeten dus even weten hoeveel...
Elke zoveel jaar moet jij je messen wisselen. Ja,
precies, ja. Dat wou ik aan mijn vrouw zeggen, dat we nou die rommelers kwijt moeten.
Goed idee. Goed, Allosaurus had inderdaad een langere, wendbare nek met een lichte kop en een bek vol met scherpe, gekartelde tanden die door vlees kunnen snijden als een mes door de boter. Maar zo simpel is het verhaal toch niet helemaal. Wetenschappers vermoeden namelijk dat die bek van Allosaurus heel speciaal zou kunnen zijn. En wel om 2 redenen. De eerste...
Allosaurus' teeth were serrated front and back, perfectly evolved for tearing through flesh. However, recent research has indicated that Allosaurus' bite was surprisingly weak. Calculations suggested its bite was less powerful than a lion's, despite being 7 times more massive.
Ja, dat is vreemd. Allosaurus heeft een zeer geringe bijtkracht. Maar tegelijkertijd ontdekten ze ook nog iets anders aan de kaken van het dier. Wat Allosaurus kon zijn bek bizar wijd open doen.
Ja, dat zag ik in die suffe film van de BBC.
Despite the apparent weakness of its bite, Allosaurus did in fact have a deadly killing method. Its skull could withstand a force more than 15 times as great as its bite.
Ja, die suffe film van de BBC beschrijft inderdaad dat gemeten is dat de schedel van Allosaurus een kracht van 55.000 newton kon weerstaan.
This meant that Allosaurus used its head like an axe, its strong neck muscles driving its top jaw into its prey. With every impact, the serrated teeth would tear through its prey's flesh. The victim dying through a combination of shock and blood loss. It isn't pretty, it isn't clinical, but it's ruthlessly efficient.
Ja, heerlijk omschreven. Allosaurus gebruikte zijn kop als een bijl met zaagtandjes. Gruwelijk effectief. Maar klopt het ook? Maarten is in elk geval niet meteen overtuigd.
Ik vond dat het er belachelijk uitzag. Ik kan me niet voorstellen dat de evolutie zoiets onnuts had gecreëerd, eerlijk gezegd.
En Pasha stelt vraagtekens bij de functie en bijtkracht van zo'n wijdgeopende bek.
Kijk, mechanisch is het probleem wat ik ermee heb, dat spieren altijd het sterkst zijn ongeveer in het midden van hun bereik. Als ik heel diep, de meeste mensen kunnen hun tenen niet aanraken, omdat je spieren en zo ver niet op kunnen rekken. En stel dat je dan je tenen moet aanraken en iets heel zwaars op moet pakken. Dat is heel moeilijk. Omdat je spieren daar niet meer sterk zijn. En dat hetzelfde fenomeen zou je krijgen als je je kaak zo ver feit kan openen. Je spieren zijn niet het sterkst in die meest opgerekte positie. Wat heeft het dan voor zin om je bek zo wijd te openen als je dan niet echt meer bijtkracht kan leveren?
Wat ik ervan zag, zou ik zeggen, dit is niet zoals het geweest is.
We weten nog niet hoe dit zit, maar denk nou niet meteen dat de onderzoekers gek zijn geworden. Deze manier van jagen past wel bij de lange gespierde nek, bij die tandjes, bij de bijtkracht en de weerstand van de schedel. Dus deze theorie is nog niet van tafel. En denk je eens in dat een aantal van deze allosauriërs samen op een diplodocus, een grote planteneter, zou inhakken. Wat zeiden ze ook alweer?
It isn't pretty. It isn't clinical. But it's ruthlessly efficient.
Juist. Die tanden, als we daar zo naar kijken, ze zijn groot, maar ze zijn niet groot genoeg om botten van andere dino's door te bijten en te verpulveren. Hè? Dat was natuurlijk een specialiteit van de tyrannosaurussen.
Ja.
Dat kon deze niet.
Nee, je breekt je tanden af als je dat probeert.
En wat deed hij dan met deze tanden? Hoe heeft hij gebeten?
4 jaar geleden, toen wij op dezelfde plek aan het graven waren waar jullie ook zijn geweest, lag er nog een hele mooie gearticuleerde sauropodenstaart. En daar zaten ook echt tandafdrukken op. Echt geschraap. En het is gewoon zo'n staart, dat is misschien een diameter van een dikke 25 centimeter. Daar kan je met een beetje een grote allosaurusbek wel omheen. En dan kan je zo lekker met je tanden eromheen en gewoon het vlees eraf schrapen. En dat laat dan wat krasjes achter
op het bot.
Dus dat is denk ik een van de manieren.
Ja, dus hij schraapte eigenlijk met zijn tanden, schraapte hij het vlees van
die lekkere staarten. Van die lekkere staarten, daar kun je wel iets bij voorstellen natuurlijk. Ja. Ging die sauropode daaraan dood als zijn staart zwaar gewond was geraakt?
Ik vermoed dat de sauropode al dood was.
Oh, dat zou ook. Dus waren het een beetje aaseters?
Ik denk dat elke rover, als hij iets tegenkomt wat al dood is, hij laat dat niet liggen natuurlijk. Maar zelfs als je een allosaurus bent en 9 meter lang bent, 10 meter lang, misschien 12 meter lang. Je moet wel heel erg veel risico lopen, wil je een grote diplodocus of zo aanvallen. Dat is wat gevaarlijk lijkt.
Want die zijn eigenlijk zo groot geworden om zich beter te kunnen verdedigen, te weerstellen tegen dit type van rovers.
Ja.
Some prey, like the 30-ton Apatosaurus, are giant fortresses of flesh, too large to attack even by fully grown Allosaurus.
Ja, want grootte is ook een soort evolutionair antwoord op risico's.
Ja, dus als je het vergelijkt hedendaags, een leeuw pakt liever denk ik een baby gnoe of zo, dan een volwassen giraf of een volwassen olifant.
Wat je in die filmpjes ziet, is dat ze altijd eigenlijk jonge dieren proberen te verschalken.
Ja.
En dat ze, als ze bijvoorbeeld die buffels aanvallen, dat ze nog wel eens de nederlaag leiden en met het staartje tussen de benen er vandoor moeten.
Ja. Ik heb wel eens filmpjes gezien van dan 3 leeuwen die met z'n drieën proberen een giraf te pakken. Maar een giraf, die ziet het, omdat hij ook zo hoog is, ziet het van meters aankomen. En met 1 fikse trap in het gezicht is gewoon je kaak stuk. En dan ga je gewoon dood, want je kan niet meer eten. Dus dat zijn risico's die waarschijnlijk analoog zo'n allosaurus ook wel zal hebben gehad. Want dit is gewoon een fact of life, wil je bijna zeggen. Dus ik zou zelf niet verwachten dat ze echt vaak op een volwassen sauropode jagen. Ik denk eerder kleinere dieren kleinere sauropoden als ze nog klein zijn. Want ze leggen heel veel eieren
of natuurlijk. Oude, zieke beesten.
Ja, dat kan.
Die moe zijn, die bejaard zijn.
Je kan altijd gewoon kijken naar wat leefde er toen Allosaurus leefde. En wat voor ja, in principe kleinere dieren, maar dat hoeft niet eens. Als het gewoon een jonkie is, zou die het waarschijnlijk ook wel proberen.
Ja, we zeiden het net, hè, de sauropoden, daar zal die vooral jonge exemplaren hebben aangevallen.
Ja.
Wat waren nou tijdgenoten?
Camarasaurus, Camptosaurus, Diplodocus.
Stegosaurus?
Ja.
Allosaurus had een uitstekend reukvermogen en zicht. Hij zal zich verscholen hebben en dan met een korte sprint hebben geprobeerd zijn prooi te verrassen. Maar zoals we net bespraken, dat lukt ook de topjagers van vandaag de dag heel vaak niet. En als het bespringen van een grote sauropode of bijvoorbeeld een stegosaurus mislukt, dan kan dat extreem pijnlijk aflopen.
Je hebt een Allosaurus fossiel. Met een heel groot gat in een van de potten. En dan zeggen onderzoekers van ja, het enige wat past in zo'n gat is eigenlijk de stekel van een stegosaurus. Dus de thagomizer van een stegosaurus.
Thagomizer.
Ja, precies. Dat is een idiote naam ook.
Fantastische naam, vind ik dat.
Ja. Maar dat zou dat dier onmiddellijk hebben gedood eigenlijk. Nou ja, niet onmiddellijk, maar ik bedoel, je bent als je zo'n stekel door je scheenbeen krijgt, dan, ja, dan ben je eigenlijk
dan
klaar.
Heb je in principe een probleem. En dit wordt dus geïnterpreteerd, als je gelooft dat het echt daardoor komt, wordt het geïnterpreteerd als een mislukte jaagpoging.
Ja, zeker als je een vrij licht gebouwde jager bent, is de kans op een klap groot. En vergis je niet, één goede tik of mislukte aanval kan de dood betekenen. Dat zie je goed als je kijkt naar de beroemdste Allosaurus die ooit gevonden werd. Big L heet hij.
This is Big Al's first day. Al has been born into a world dominated by giants. For a carnivore, no meal comes easy here.
Ja, de BBC wijdde ooit een hele aflevering aan deze jonge Allosaurus, Big L, waarin je zag hoe hard het leven kon zijn, zelfs als je een grote, enge vleeseter bent.
The attack is a disaster. Al has fallen badly. As he tries to get up, it's clear he has broken something in his right foot. It appears he broke his middle toe in the fall. And it is now badly infected. Too weak to hunt. He'll be lucky to survive much longer.
Big L staat erom bekend dat hij heel veel verwondingen heeft gehad. Daar heb ik ook wel aardig wat foto's van gemaakt toen we laatst in the Museum of the Rockies waren. Hier bijvoorbeeld. Je kijkt naar zijn rechtervoet in vooraanzicht. Dit zijn de middenvoetsbeentjes. Mm-hmm. Bij zo'n dino is dit makkelijk 40 centimeter lang. Bij ons is dit 4 centimeter lang.
Okay. Ja.
Dus dat is altijd leuk. En dan kijk je naar, nou, dit is zijn grote teen. Bij een Allosaurus is die heel klein. Mm-hmm. Bij de meeste theropoden is die heel klein.
Maar wat zit daar middenop zijn... Dat is een gigantisch vergroeid iets.
Juist, dus zijn middelste teen, dus zijn derde teen, heeft een flinke... Ja, het bot is gewoon twee keer zo breed als het hoort te zijn. Dat zal ongetwijfeld ook impact hebben gehad op hoe dat dier liep. Want ja, je hebt gewoon iets wat daar niet hoort. Een flinke botuitgroeiing. En dat moet gewoon een keer door een misstap zijn geweest of zo. En hoe, ja, dat weet je niet.
Maar het is wel genezen.
Ja, dus hij heeft het overleefd.
Hij heeft het overleefd.
Dus dit zou mogelijk gebeurd kunnen zijn tijdens een jaagpoging. Ja, dat weet je niet.
Helaas, zijn poot genas niet helemaal. En een hinkende Allosaurus is geen bedreiging meer. En uiteindelijk overlijdt Big L toch aan die gebroken teen.
The process preserved his skeleton perfectly. The raging infection on his middle toe and at least 17 other injuries and diseases. In death, Big Al represents a frozen moment in the fast and furious life of a carnivorous dinosaur.
Ja, het treurige verhaal van Big Al. Ik heb nog een vraag over de jacht van Allosaurus, of dan vooral over de prooien ervan. Want ik kwam een bijzonder onderzoek tegen dat ik graag aan Maarten en Pasha en jullie voorleg. En dat gaat over een prooidier dat leefde in dezelfde tijd als Allosaurus, genaamd Camptosaurus. Een snelle, tweebenige, ja, struisvogelachtige dinosaurus. Net zo hoog als een volwassen mens. En deze dino heeft alles te maken, ja, niet alleen met Allosaurus, maar ook met een ander prooidier, Stegosaurus.
Stegosaurus en Camptosaurus. Fossils of these two species are almost always found in the same area. In 2008, footprints of the two were recovered from the same site.
Ja, wat moeten deze twee planteneters telkens samen op dezelfde plekken? Nou, voor het antwoord gaan we terug naar ons verhaal aan het begin van deze aflevering. De groep Stegosaurussen, argeloos grazend op het jachtterrein van een Allosaurus. Langzaam, stap voor stap, komt de jager dichterbij. Het is tijd voor de sprint. Voor de laatste keer richt de Allosaurus zijn kop omhoog om de afstand tot de kudde in te schatten. En op dat moment wordt hij gezien. Een schelle brul schalt door het dal en doet iedere Stegosaurus opschrikken. De kleintjes schieten naar het midden. De grote eromheen, de staarten met Thagomizer stekels, hangen vervaarlijk in de lucht, klaar voor de afweer. De Allosaurus heeft geen schijn van kans meer. En de waarschuwing kwam niet van een Stegosaurus. Tussen de grote gepantserde reuzen snellen de ranke tweevoeters. Juist, Camptosaurussen. Zij zijn het die met hun scherpe blik de omgeving scannen naar gevaar. En ook zij zoeken nu bescherming rond de grote gewapende viervoeters. Alles wijst erop dat Camptosaurus en Stegosaurus elkaar hielpen juist omdat ze zo verschillend waren.
Skull analysis shows that Camptosaurus has bigger eyes and relative to its body a much bigger brain. Camptosaurus appears to be a lookout, while the armored Stegosaurus provides the muscle. It's likely Camptosaurus and Stegosaurus stuck close together for mutual protection.
In sommige series zie je dat Stegosaurus en Camptosaurus, een klein rank dinosaurusje, vaak samengevonden worden. En het idee is, Maarten, dat ze samen leefden op de savannes of wat er dan daar ook groeide, op de vlaktes. Omdat Camptosaurus een soort dier was wat een veel bredere blik had en wat veel schuwer was, wat veel meer uitkeek dan Stegosaurus. En Stegosaurus was natuurlijk veel gepantserder. Dus het idee is dat die twee vaak samen op zijn getrokken om zich tegen Allosaurus te verdedigen.
Een soort levende periscoop was.
Eigenlijk wel. Ja, wat vind je van dat idee?
Nou, dat is zo'n gek idee, is dat eigenlijk niet. Ganzen bijvoorbeeld zijn enorm waakzaam en hebben dat ook. Die hebben altijd een waarnemer. Dus 6 ganzen die zijn fijn aan het grazen, aan het gras, want ze eten gewoon gras in feite. En dan is er altijd 1, let er maar op, ook je kunt dit park ook heel goed zien, er is altijd 1 die op staat te letten. En omdat ze natuurlijk groter zijn dan de meeste vogels, een hele lange hals hebben, hebben ze ook beter een beter overzicht. En er hoeft maar iets te gebeuren, dan gaan ze gakken en dan. Sterker nog, ook verschillende ganzensoorten die passen op voor andere soorten. Ze zijn vaak in de combi aan het oppassen voor elkaar. En daar zie je hoe dieren elkaar in principe helpen. En het zou mij niet verbazen dat kleine dieren, zeker in een soort savanne-achtig gebied, dat die ook afgaan op wat die ganzen doen.
Ja.
Want je hebt wel zeker zo'n polvos, zo'n groep ganzen zien besluipen. Je denkt ook altijd, dat ze altijd raakt, dat is ook helemaal niet zo. Je weet, jachtsucces is heel beperkt in het algemeen. Want die beesten kwijt zijn aan energie in nutteloze jachten, dat is ongelooflijk werkelijk. Je bent verbaasd dat ze overleven. En dan zie je ook dat die ganzen enorm gaan gakken en lawaai gaan trappen en zo. En dan of het allemaal opvliegen, dat is ook wat. Dus ja, dat lijkt mij heel voor de hand. Ik nog even afgezien natuurlijk van al die vogels die op de ruggen van nijlpaarden enzovoort zitten. Om al die parasieten daar fijn op te eten. Ik heb je nog het voorbeeld gegeven van de haaien en de loodsmansvisjes.
Precies. He? Die helpen haaien ook.
Die hebben een hele zwerm van kleine visjes. Die altijd met ze bezig zijn. Maar als je bijvoorbeeld bij die walvishaai, hè, wat een enorm groot beest is, daar zie je echt, dat is een hele kudde die daar in feite mede van leeft misschien ook.
Dat mondhygiëne van die dieren, ja. Toch? Dat ze de tandjes ook een beetje schoon
houden. Is dat niet ook bij nijlpaarden heel lange bek openhouden om Om daar ook de reinigende arbeid te laten. Een beetje de mondhygiënist inderdaad.
En je hebt op de savanne heb je bijvoorbeeld witte reigers die bovenop zo'n grote waterbuffel zitten. Die leven van de insecten die op die buffel leven. En witte reigers letten dus, net zoals camptosaurus en stegosaurus, die letten ontzettend goed op de omgeving. Dus ja daardoor
dit soort
zijn
van,
buffels.
Van symbiotische relaties, dat komt volgens mij op grote schaal voor.
Dus het is eigenlijk redelijk aannemelijk dat het in de dino-wereld ook zo gewerkt heeft.
Dat wel, maar je hebt natuurlijk maar één fossiel samen met een andere gevonden, toch?
Nee, er zijn op wel 6-7 locaties stegosaurussen en camptosaurussen samengevonden, inclusief afdrukken van die dieren op dezelfde locatie. Dus het zijn niet alleen bij gespoelde botten, het zijn ook echt afdrukken. Dus er is echt wel redelijk wat voor te zeggen dat die twee samen optrokken.
David Attenborough zegt altijd in zijn docus, the safety in numbers. En dan is dat niet altijd dezelfde soort. Dat kan ook gewoon een hele diverse groep dieren zijn.
Ja, natuurlijk. Er is nog één ding te bespreken over de jaagtechniek van Allosaurus. Want in ons verhaal is Allosaurus alleen een eenzame jager. Maar sommige wetenschappers vermoeden een gezamenlijke jacht. En ook Maarten ziet daar mogelijkheden.
Nou ja, ik dacht even aan die wolven natuurlijk. Eigenlijk zijn mensen veel te groot prooidieren om voor de wolven efficiënt. Of ze moeten, dat ze die jagen natuurlijk wel in groepen. Dat zou je deze jagers je ook nog kunnen afvragen. Hebben ze ooit intelligent in groepen gejaagd? Want dat kan natuurlijk heel efficiënt zijn.
Je ziet ze eigenlijk in elke serie die gemaakt is. Zie je Allosaurus eigenlijk of in stelletjes of in groepjes jagen. Pasha, waar komt dat beeld vandaan? Is daar bewijs voor dat Allosaurus dit deed?
Volgens mij is de reden dat dit bij Allosaurus veel wordt gesuggereerd vanwege de Cleveland Lloyd Dinosaur Quarry. Dus dat is een groeve waar heel veel dino's worden gevonden.
Ja, Pasha heeft het over een ware schat aan dinobotten. Die werd gevonden in deze Cleveland Lloyd groeve in de staat Utah in Amerika. De eerste opgravingen werden gedaan al in 1927. En in de afgelopen 100 jaar werden er, hou je vast, ruim 13.000 dinobeenderen geborgen. Nou, dat is al een verbijsterende hoeveelheid natuurlijk, maar het wordt nog iets gekker. Toen ze de beenderen bij elkaar gingen leggen en gingen kijken hoeveel exemplaren er van elke dinosoort werden gevonden, was dit het lijstje.
One Barosaurus. One Ceratosaurus. One Torvosaurus. Five Stegosaurus. Five Camarasaurus. And 46 Allosaurus. Of course, the first question was, what was going on here?
46.
Zo. Ja, en dat is natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd gestorven. Hè? Maar goed.
Maar was dat een plek waar die skeletrestanten aanspoelden of zo?
Er zijn dus heel veel theorieën geweest. En ik ben geen geoloog. Dus ik ga denk ik niet een harde claim doen dat ik denk dat dit het is. Of dat ik denk dat dat het is. Maar een van die theorieën is volgens mij dat het een watering hole was, dus dat ze daar allemaal gingen drinken en er dan met z'n allen vast komen te zitten. Maar dan alsnog is het gek dat Allosaurus daar dan zoveel vaker voorkomt dan al die andere dino's bij elkaar.
Driekwart van alle 13.000 botten is afkomstig van Allosaurus. En tussen die 46 exemplaren zitten jonkies van een meter en enorme volwassen dieren van zo'n 12 meter lang. Nou, wat de oorzaak van dit massagraf is, is niet duidelijk. Was dit een soort van teerput waar de dieren in vast kwamen te zitten? Nou, het gesteente wijst daar niet op. Dus de laatste theorie is dat de botten zijn samengespoeld op deze plek, bijvoorbeeld in een oude rivier. Maar nog steeds is dat natuurlijk geen verklaring voor deze Allosaurus-bijeenkomst. Nou ja, misschien was dat het wel, denkt Maarten. Een bijeenkomst. En het zou natuurlijk heel raar zijn als het allemaal totale individuen zouden zijn die alle 46 vervolgens vast individueel vastkomen zitten.
Het kan natuurlijk zijn dat het een soort vergadering was.
Ja.
Ik heb ook een keertje...
Een vergadering.
Bij haar bij wijze van spreken.
De jaarlijkse vergadering van allosaurussen?
Denk aan die kraanvogels. Okay. Die jaarlijks bij elkaar komen in een hele grote groep. En dan gaan ze zo dat fantastische jodelende geluid maken en zo.
Oké, wacht. Het is natuurlijk niet zo'n heel raar idee. Ik spot er een beetje mee. Maar eigenlijk heb je best een punt. Ze zouden natuurlijk best wel bij elkaar kunnen zijn gekomen om... Zoals vogels ook wel doen. Ja.
Kijk naar Niels Holgersson, de kraanvogels op de Kullaberg.
Kijk.
Het is een jaarlijkse bijeenkomst van kraanvogels.
Ja, kennen jullie hem nog? De kleine Niels Holgersson, die op de rug van de slome en dikke, maar lieve gans, die, ja, toeval of niet, ook Maarten heet, hè, die met de ganzen meetrekt. Weinigen weten dat Niels Holgersson een van Maartens favoriete boeken is en een van mijn favoriete tekenfilms van vroeger. En ja, die Kullaberg. Laten we een stukje luisteren.
De Kullaberg? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Elk voorjaar komen er alle dieren uit het hele land bij elkaar, Niels.
Ja, dat is het lentefeest en dan dansen de kraanvogels heel mooi.
Oh. Kijk eens, Kramer, daar heb je de Kullaberg. We zijn er bijna.
Ja?
We landen!
We landen!
En precies op dat ogenblik vlogen de lang verbeide kraanvogels op het feestterrein van de Kullaberg af. Niels hield zijn adem in. Als aan de grond genageld, stond hij naar hem te kijken. De vlucht van de kraanvogels was het mooiste wat hij ooit had gezien. De kraanvogels bewogen zich ongelooflijk snel, half vliegend, half dansend. Hun veren, die anders grijs-wit waren, glansden nu als zilver in het stralende licht van de zon. Het was alsof er een betovering over dit alles lag. En Niels voelde een vreemd, onverklaarbaar verlangen in zich opkomen. En plotseling wist hij waar ze op wachten. Op de lente, dacht hij. En van louter blijdschap moest hij lachen. We wachten op de lente. Die komt als de kraanvogels komen.
Prachtig, toch? En een vergadering van kraanvogels is niet zomaar een verhaaltje. Dat doen kraanvogels, cranes in het Engels, ook in het echt en massaal. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, de Sandhill Cranes bijvoorbeeld.
I'm coming from Orange County, California, and it's an experience that is unlike anything else in the world. Seeing so many birds coming in and migrating through here is something that just can't be missed.
Beginning in February, sandhill cranes depart their winter homes in northern Mexico and the southern United States to start the long journey north through their breeding grounds. Sandhill cranes are social birds that live in pairs or family groups throughout the year. During migration, their sociality becomes even more important. They aggregate into groups that travel, roost, and forage together, a collective effort that helps reduce the risk any one bird will fall victim to predation.
Het woord vergadering is misschien niet helemaal op zijn plaats, maar waarschijnlijk doen ze nuttiger dingen dan mensen doen tijdens vergaderingen, maar desalniettemin. En ze maken prachtige geluiden.
Zijn polderende allosaurus.
Ja.
Ja, we blijven achter met het beeld van een massavergadering van 46 torenhoge allosaurussen. Maar ja, het raadsel van de Cleveland Lloyd groeven is dus niet opgelost. Ooit komen we er vast achter. En het goede nieuws is dat we door dit massagraf natuurlijk heel veel geleerd hebben over dit dier. Bijvoorbeeld over zijn opvallend kleine hoorntjes. Het volgende typische kenmerk van allosaurus. Boven ieder oog heeft hij er één.
Dus de hoorntjes.
Ja, voor op de kop zie je bij Allosaurus, de tekeningen zie je vaak hoorntjes. En we zien ook als we naar het skelet kijken.
Een beetje.
Ja, je ziet een beetje van die uitstulpingen.
Dus dit zijn in principe, dit is gewoon bot. Maar bij dit soort hoorntjes wordt vaak aangenomen dat er ook wel echt keratine overheen groeit. Dus het zijn echt dan letterlijk een soort hoorntjes. Maar wat heeft zo'n dier er in hemelsnaam aan? Want Hij heeft toch al wapens. Niemand gaat die echt spiezen met zo'n klein hoorntje. Daar heeft hij er niks aan. En ja, het is heel flauw. Als we van een structuur niet weten in de paleo wat het doet, dan zeggen we vaak, ja, dit is of voor aantrekking of om iets af te schrikken.
Altijd hetzelfde.
Het begint altijd hetzelfde antwoord te zijn.
Vooral die attractie, daar beginnen ze ook altijd mee.
Ja, precies.
Maar we weten dus dat zo'n angstaanjagend dier, het is dus zo'n dier van 9 meter, 10 meter lang, we weten dat die al angstaanjagend is. Dus bij deze zou ik zeggen, dan kunnen we het afschrikken, kunnen we gewoon
wegstrepen.
Dus waarschijnlijk
blijft de seks over.
Ja, En veel mensen geven ze daarom ook een leuk kleurtje tegenwoordig bij hun,
rood.
Bij hun reconstructies.
Ze zijn meestal rood, ja. Hè, die allosaurussen.
Ja, rood. Want dat vinden we lekker agressief en eng staan. Maar ik zeg het maar even, er is geen enkel bewijs voor die kleur. We zoeken nog even verder naar een doel voor die hoorntjes. Ik heb nog een leuk idee. Een zonnebril. Er wordt ook wel gezegd dat die uitstulpingen, de ogen beschermde tegen zonlicht. Dat het een beetje schaduw creëert. Zodat
een soort zonnebril.
Ja, een soort luifeltjes. Wat denk je daarvan?
Nou, ik heb daar mijn twijfels over. Het zit er ook niet over. Hè? Het zit er een soort van boven.
Ja, ik moet zeggen, het zijn wel vrij stevig zichtbare hoorntjes.
En die hoorntjes zitten hier, het wijst vrij recht naar boven. Ik denk niet dat hij daar wat aan heeft.
En je zegt eigenlijk, dit is wat we zien van de hoorntjes van het bot, het versteende bot. Maar je zegt eigenlijk, er zit nog een laagje keratine over, dus die hoorntjes zijn eigenlijk nog iets groter.
Ja, het doet een beetje aan Sauron denken.
Aan Sauron. Sauron. Ja, hè?
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others.
Moet je eraan denken door mijn mok?
Nou, ook wel een beetje, ja. Vooral omdat ik aanvankelijk dacht dat dit natuurlijk een Mordor mok,
ja.
Maar dat ook de viezigheid aan de binnenkant er ook expres ingebakken was.
Okay. Dat geeft wat extra aroma aan mijn koffie.
Precies.
Ja, ik ga snel
lekker
naar
Mordor koffie.
Misschien ben ik gewoon heel lui.
Godsnaam. Ik wil je. Ja, nou goed, we hebben veel lol gehad, maar intussen ook een mooi beeld gekregen van Allosaurus. Zijn smalle kop en tanden, zijn prooien en jachttechnieken en natuurlijk die Sauronhoorntjes. Dat vergeet ik nooit meer. Dankjewel, Maarten. Nu heb ik nog één grote vraag voor Pasha. En niet zozeer over Allosaurus, maar eigenlijk over alle dino's. Want we hebben nu in de show een van de weinige wetenschappers die in staat is dinosauriërs digitaal echt tot leven te wekken, skeletten te bouwen en er spieren aan te hangen. Om dan vervolgens uit te rekenen wat ze kunnen. Ja, hoe doe je dat als je alleen maar wat versteende botten hebt? Allosaurus is eigenlijk een soort van, nou ja, een blauwdruk van hoe de gemiddelde dino-vleeseter eruit ziet. Hè? En jij weet vooral ook heel veel van hoe die dieren bewegen. Ja. Kun je ons meenemen in hoe we dat uitvinden? We hebben een skelet van 150 miljoen jaar oud.
Mm-hmm.
Hoe weet je dan hoe die beweegt? Hoe onderzoek je dat?
Ja, dus laten we misschien nog een stap terugnemen. Hoe werkt dierbewegen überhaupt? En we beperken ons dan even tot gewervelde dieren op het land. Want dan hoeven we niet zorgen te maken over zwemmen of vliegen. Maar in principe hebben wij een skelet. Daar zitten spieren tussen die rondom onze gewrichten, dat een soort scharnieren zijn, krachten kunnen leveren. En er komen signalen, magische signalen vanuit de hersenen, waardoor wij op een soort gecoördineerde manier onze spieren kunnen aanspannen. Maar het lastige is, Dat kan ik allemaal niet meten. Dat kan ik bij jou niet meten, want dan zou ik je helemaal open moeten snijden. Overal krachtmeters en sensoren moeten doen.
Een keer.
Het wordt wel eens bij kippen en zo, bij dieren waar je makkelijk bij de spieren kan, doen ze wel krachtsensoren, maar je kan het niet bij elke spier doen. Je kan het niet bij elk dier doen en je weet alsnog die controlesignalen niet. Dus eigenlijk wat ik überhaupt doe tijdens mijn hele onderzoek, is dat ik die dieren nabouw op de computer. Dus je begint met een scan van het skelet.
Dus je scant echt echt bestaand skelet.
Ja,
maar zijn dat programma's die je zelf ontworpen hebt, of zijn er programma's die je al op weg helpen om een skelet te bouwen?
Het is een combinatie van de twee. Kijk, ik heb zelf geen 3D-scanner gebouwd. Maar met het scannen van het skelet ben je er nog niet. Je moet nog een soort 3D, of je moet een biomechanisch model ervan maken, dus een natuurkundig model. Maar bijvoorbeeld deze emu. Ik heb een scan van het skelet. Ik geef hem op de computer, geef ik hem spieren. Dan moeten we vervolgens hele lastige berekeningen doen. Die berekeningen, je kunt dit met AI doen, want je hebt nu een digitale marionet en dat is heel moeilijk om die te leren te bewegen. Dus je kunt dat met AI doen, maar je kunt het ook met een methode uit de lucht- en ruimtevaart doen. Nou, dat is wat ik doe. Dan leert hij in principe gewoon zijn spieren aanspannen.
Ja, Pasha laat ons op zijn scherm geen dinosaurus zien, maar het virtuele skelet van een loopvogel van vandaag de dag, een emu.
Nou, we hebben nu een model dat kan gewoon zijn spieren aanspannen. Het weet nog niet hoe het moet bewegen. Maar dan kan het dus op tal van manieren bewegen. Waaronder op hele gekke manieren.
Je laat ons nu allerlei wandelende emu-skeletten zien. Die de meest rare dingen doen.
Ja. Maar goed, dus je kan zo'n model leren lopen op tal van manieren. En dit kan ik dan vergelijken met echte emu's. Dus je moet van me aannemen dat mijn modellen leren lopen zoals het echte dier. Zonder dat ik motion capture hoef te doen.
Pasha leert zijn digitale model-emu dus precies zo lopen als een echte emu. Dat is allemaal leuk en aardig, maar kan je dat ook doen bij uitgestorven dino's?
Dan hebben we een probleem. Want bij de emu kan ik gewoon kijken naar studies van mensen die spieren van emus hebben gewogen. Maar bij een T-Rex kan dat niet.
Je weet niet hoeveel spieren op welk bot zat.
Ja, dus we weten ongeveer, want we weten dat de T-Rex niet is ontstaan in een vacuüm. De T-Rex en de krokodil hebben een gemeenschappelijke voorouder.
Mm-hmm.
Dus veel spieren in de staart hebben dezelfde locatie zoals bij krokodillen. Je kan de spieraanhechting zoals bij Trix zien zitten. En aan de andere kant, alle vogels zijn geëvalueerd uit dino's. Dus aan de andere kant kijken we naar vogels. En je hoeft alleen maar naar de botten van, of de voetbotten van een theropode te kijken en te vergelijken met bijvoorbeeld die van een emu. Je
ziet er superveel op.
Het is hetzelfde. Ja. Heel vaak nemen we aan dat zo'n theropode ergens tussen krokodilachtige en vogels in zit. En dat is natuurlijk een ontzettende oversimplificatie. Want die dieren hebben 170 miljoen jaar lang geleefd.
Ja, dat is natuurlijk heel beleefd. Maar Pasha's modellen werken, bij gebrek aan levende en lopende dino's, uitstekend. Dus wat je doet is je bouwt een skelet van eigenlijk eerst van een vogel. Dan leer je jezelf hoe je de spieren er zo op moet bouwen. Zodat je weet hoe spieren op zo'n skelet te bouwen zijn. Dan scan je het skelet van een dinosaurus, bijvoorbeeld een Allosaurus. En bouw je de spieren erop met de beste aanname die jij kan doen, kijkend naar de voorouders, of gemeenschappelijke voorouders van dat dier.
Ja.
En dan ga je dat vervolgens in een 3D-model testen om te kijken hoe die loopt.
Ja, dus daar komt heel veel natuurkunde dan aan te passen. Ja. Eigenlijk is dat ook lastiger dan het model zelf bouwen.
Ja, maar het is eigenlijk ongelooflijk dat je een skelet van 150 miljoen jaar, dat we die tegenwoordig kunnen scannen, vervolgens er digitaal spieren op kunnen bouwen en dan kunnen kijken hoe die loopt.
Ja, het is heel bijzonder, maar het gaat toch uit van, denk ik, de basisgedachte. Dat je bijvoorbeeld om te lopen, gegeven dat je twee benen hebt en een staart, dat je dan redelijk kunt voorspellen hoe het gewerkt moet hebben. Dat doet de evolutie toch voortdurend. Die ontwikkelt voortdurend een basisidee, wat er al is.
Ja,
soms zijn er op meerdere oplossingen voor hetzelfde probleem. Het oog is een prachtig voorbeeld daarvan. Maar uiteindelijk werkt dat ook op hetzelfde basisidee. Want uiteindelijk zijn, hoe gek dat ook mogen klinken, die dinosaurussen eigenlijk vrij herkenbare dieren. Daarom is het eigenlijk zo raar dat ze in de jaren 50 die grote grijze, dikke dino's met die staarten op de grond, dat ze niet begrepen hoe onnozel dat was.
Ja, maar ze hebben ze allemaal toen zo als een soort kangeroe neergezet, hè? En
als een soort kangeroe dus. Ja. Ja. Dus ook zij relateren dat aan dieren die ze op dat moment
kennen. Die kunnen hardlopen, poepie.
Ja.
Nou ja, ze kunnen hard hoppen. Ja. Dat is natuurlijk niet lopen.
Zegt de bewegingswetenschapper.
Ja.
Pasha, we zijn door de tijd heen. Je hebt ons een fantastisch inzicht gegeven in hoe dit werkt. Dankjewel.
Dankjewel dat ik erover mocht komen vertellen. Ik vond het heel leuk natuurlijk.
Je weet het, deze aflevering is bijna afgelopen. Maar eerst gaan we nog praten met Harald Scheerlink, schrijver van het boek Dinomani. Hij brengt ons de meest bizarre dino-weetjes. Deze week een dronken dino-deal tussen Leonardo DiCaprio en Russell Crowe. Ja, we zitten weer samen bij Harald en ook Jasmin is weer van de partij. Vorige week ging het over Belgische miljonairs die alle dino's opkochten. En deze week blijkt dat zij niet de enige zijn. Filmsterren die interesseren zich natuurlijk ook ontzettend voor dino-botten, toch Harald?
Ja. Van Leonardo DiCaprio wordt er wel gezegd dat hij nog wel eens fan is van dino's. En die heeft natuurlijk ook weer de budgetten om effectief dingen te kopen. Russell Crowe van Gladiator, die heeft er ook eentje. Zijn kinderen waren... Hij heeft een schedel gekocht van Leonardo DiCaprio op een zatte avond.
Wat?
Ja, hij heeft het ooit toegegeven in een talkshow.
You had once bought a dinosaur's head From Leonardo DiCaprio, right? Yeah. Now, this to me is fascinating.
But I bought it for my kids.
Yeah.
And, you know, cut myself a little bit of slack. There was a bunch of vodka involved in that transaction.
So you were
Happened at Leonardo's house.
You were drinking at Leonardo's house. Mm. You guys were having a fun night.
Yeah.
Zo gaat dat dan als je veel geld hebt en te veel tijd of zo? Ik weet het niet. Maar dus die geraken aan de praat. Hij zegt dat ook, een beetje te veel gedronken. En Leonardo zegt op een bepaald moment van, ja, ik wil eigenlijk graag mijn collectie wat uitbreiden daarvoor. Ga ik een aantal dingen verkopen. En zijn oog valt op die gigantische schedel die uitgestald staat in zijn woonkamer. En op een bepaald moment beginnen ze daarover te dollen. En voor je het weet was er een soort van verkoop.
Ja, well, I said how much you want for it. Yeah.
How much does it? And he
was pretty cool about it. He said just give me what I paid for it. And I think he paid like 30 or 35 grand or something.
Oh, I thought we were talking even bigger money than that.
No, it was not a very popular dinosaur.
Oh, it was just one of those regular dinosaurs.
En voilà, ja, het was in orde.
Okay. Ja. Dus toen had Crow in een dronken bui een schedel gekocht van Leonardo DiCaprio.
Ja, hoe leg je dat thuis uit? Ik weet het ook niet. Het is,
was een leuk feestje? Nou,
klein dingetje.
Heb je nog ruimte in de woonkamer?
My kids, particularly my eldest, were like fascinated and they're into dinosaurs. So there you go, here's one for the playroom.
Wow, how nice. What a dad. Yeah, it's awesome.
Ik zie jou ook wel een beetje met je hoofd schudden, Jasmin.
Ja, het is toch bizar dat je in een dronken bui van een kennis van je als acteur een schedel, was het niet ook die T-Rex schedel of zo?
Nou, wat blijkt, het was niet eens een dinosaurus schedel. Het was de kop van een mosasaurus, een zeereptiel. Arme kinderen van Russell. Maarten, wat vind je daar nou van deze...
Ik vind dat een hoogst ongelukkige ontwikkeling. Dat beest is dus niet toegankelijk, want je kunt daar niet bellen en zeggen... meneer Dinges, Crow, kan ik even die schedel bekijken? Ik wil daar eens even serieus studie van maken. Het lijkt mij toch vooral een soort showing off, een soort proleterigheid moet je kijken. Je loopt in een huiskamer binnen en baf, daar ligt zo'n schedel. Waarschijnlijk draait hij ook nog een bandje met dat gebrul erbij... ik ben de hoogste.
Dat bandje is met dat gebrul erbij.
Nou ja, het hele probleem is belangrijke museale voorwerpen, dat die zich bij particulieren bevinden. En dat weet ik ook wel, daar kun je moeilijk een eind aan maken. Er zijn mensen, de familie Tripp in Amsterdam heeft schitterende schilderijen, maar die kun je af en toe bekijken. Maar bijvoorbeeld een schitterend schilderij van Moesman. Dat is een surrealistische Utrechtse schilder. Dat is een blote vrouw op een fiets. Dat is ooit van Habbekrats gekocht door Freddy Heineken. En zijn dochter, de dochter van Freddy Heineken, weigert toegang tot het schilderij en leent het ook niet uit voor tentoonstellingen, terwijl het verreweg het belangrijkste schilderij van Moesman is.
Ja.
En dan loop je toch tegen een punt aan waarbij je zegt, dat is hoogst ongelukkig.
Asociaal is het.
Tegenwoordig veel vaker, zeker op veilingen. Om een of andere reden worden dino's duurder. Dus voor musea steeds minder toegankelijk om op veilingen te kopen. En rijke mensen in Abu Dhabi bijvoorbeeld, in Emiraten, die kopen het in als spaar of zo.
Dat is natuurlijk ook iets wat zich in de schilderkunst in allerlei opzichten heeft voordoen. Die mensen zijn reet geïnteresseerd in die schilderijen. Die zijn geïnteresseerd in beleggingen. Hmm. Vaak kopen mensen ook antieke auto's als een belegging.
Ja.
He, dingen die natuurlijk heel hoogst zeldzaam zijn. Ja, dat is hartstikke mooi.
Het is trouwens een mooie belegging gebleken voor Russell Crowe. Ook een mooie belegging. Hij is een aantal jaren later gescheiden. Ik weet niet of die schedel ervoor iets tussen zat. Maar hij heeft die moeten verkopen samen met allemaal andere filmspullen. Om dus eigenlijk zijn... Ja, ik weet niet hoe dat in Amerika gaat, zijn vrouw uit te kopen of zo.
Ja, alimentatie.
Hij moest in ieder geval geld hebben. De titel was ook The Art of Divorce, was de titel van de veiling. Grote veiling, waaronder die schedel. En die is dus voor x aantal duizenden euro's meer dan hij er ooit voor betaald heeft. Kijk. Dus kijk wel.
Dus hij was dronken, maar het was een goede deal.
Eigenlijk wel.
Nee. Moet naar een museum.
Ja. Jasmin heeft hier terecht het laatste en het juiste woord. Volgende week gaan we het hebben over de dinosaurus met de meest ongelukkige naam in de hele dino-wereld. Oviraptor, de eierdief. En hoe zit dat eigenlijk met dino-eieren? En ook hoor je in die aflevering dat Maarten onthult hoe je het beste een ei kunt klaarmaken.
Dat is heel wonderlijk. Dat heet bij ons thuis de Wolkers-methode.
De Wolkers. Is dat genoemd naar Jan Wolkers?
Ja, dat is genoemd naar Jan Wolkers. Jan Wolkers had een specifieke manier om eieren te koken.
Okay.
En het eindresultaat dient zo te zijn dat de dooier dat die nog zacht is.
Oké.
Niets is erger dan een echt hard, doorgekookt hard ei. Dat is iets ontzettends.
Ja, een kookpodcast. Als dit geen goede promo is voor volgende week, dan weet ik het niet. Dit was DinoCast. Tot snel. Dag.